In Daniël hoofdstuk 8, waar, 7, sorry. In Daniël hoofdstuk 7 waren wij. En daar staat, ik nam 8 op de hoornen. Ik vind dat een komisch vers. Vers 8 van Daniël 7. Ik nam 8 op de hoornen, want het ging over 10 hoornen. En ik nam 8 op de hoornen en... Toen zag ik een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen. Werd een uitgedrukt voor diezelfde. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensen. Ogen en een mond, grote dingen sprekende. Enzovoorts. Deze dingen, wat je ook beweren wil, hebben nog nooit plaatsgevonden. Op geen enkele wijze. Dat die hoornen staan voor koninkrijken, rijken in het algemeen. Koningen, koninkrijken, dat leidt geen twijfel. Dat is nou eenmaal wat een hoorn uitbeeldt. Sterker nog, het woord hoorn is het woord kroon. Dat is in wezen gewoon hetzelfde woord. Ik zal u niet vermoeien met etymologie. Maar als u begrijpt dat die H een wat zacht uitgevallen K is, of CH, dat kan ook nog, dan begrijpt u het wel. En het Hebreeuwse woord voor hoorn is trouwens keren. Nee, je hebt ook de shofar, dat is de ramshoorn. Maar keren, is sowieso ons woord kroon. Een hoorn is namelijk een kroon en een kroon is een hoorn. En het is, een hoorn staat dus voor koningschap. Vandaar dat een koning niet gezalfd moet worden uit een kruikje. Zoals Saul. Je weet meteen dat dat niet blijvend kan zijn, want u weet wat er met kruiken gebeurt. Die gaan te water. En de rest van het verhaal maakt u zelf af en u kleurt de plaatjes, dan hoef ik dat niet uit te leggen. En dus moest David vervolgens door dezelfde Samuel gezalfd worden, maar dan wel uit een hoorn. Met olie erin. Maar het gaat daarmee over een blijvend koninkrijk eigenlijk. Nou goed. Hoe dat ook zij, dit is nog nooit gebeurd. En hoewel we het verhaal gevolgd hebben tot in het Romeinse Rijk, kennen wij niet de gebeurtenis waarbij het Romeinse Rijk werd opgevolgd door 10 koningen, 10 staten of weet ik veel wat. Natuurlijk kun je er wel 10 bedenken, dat hebben ook sommigen gedaan, maar al die lui die het geprobeerd hebben kwamen tot een ander lijstje. Want het is in werkelijkheid natuurlijk niet te doen. Het is geen historisch gegeven. Het moet nog in de toekomst gebeuren. En dan nog wat. Ik zeg dat allemaal zo snel mogelijk, want ik wil ook zo snel mogelijk naar het Nieuwe Testament. Nog wat. Het idee is blijven hangen dat in de toekomst er een rijk zou zijn, een antichristelijk rijk, want daar gaat het in de praktijk over, dat rechtstreeks voortkomt uit en in hoge mate identiek is aan het Romeinse Rijk. Dit is een wel heel hardnekkig misverstand, waarvan ik de achtergronden u trouwens al verteld heb. Want men heeft geprobeerd het een en ander naar het verleden weg te redeneren. En men heeft eerst van de keizer in Rome de antichrist en het antichristelijke rijk gemaakt. Daarna, in de dagen van de reformatie, heeft men de paus deze dingen aangerekend, aangesmeerd, weet ik veel, in zijn schoenen geschoven. Heeft hij schoenen? Jawel, dat kan je niet zien, hè? Onder die jurk, toch? Dat heet anders. Nou ja, ik ben die goed ingevoerd. Maar dat weet ik ook niet, maar men heeft de paus aangesmeerd en toen bleef het dus Rome. En omdat het vierde dier is, het Romeinse Rijk, en er komen 10 hoornen uit, zeg maar, dat is dus een herstel van het Romeinse Rijk. Bovendien leest men in Openbaring 13 dat er sprake is van het herstel van het een of andere rijk in de toekomst. En daar heeft men dan gemaakt, zie je wel, dat is dus Rome. En ik heb de tijd nog meegemaakt dat de Europese eenheid enzovoort tot stand kwam. Eerst weten dat de Benelux en daarna de EG of iets dergelijks. En toen was het Rome van de 10. En toen werd het Rome van de 12. Man, wat een acties zijn er ondernomen onder Giliasten. Want dat was het antichristelijke rijk met die 12 sterren in het rond. En dat was dan die vrouw uit de Openbaring, weet je veel wat. En dat was Rome. Volgens Rome was dat ook zo trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik moet u zeggen dat men verkeerd kijkt. Want dat laatste wereldrijk is niet Rome, het is trouwens überhaupt niet Europa. Het is niet het Romeinse Rijk, het is de opvolger daarvan. Het is het oude Rijk van Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk. Met Babel als hoofdstad, letterlijk. Dat is waar het naartoe gaat. En toen in de tijd, kan ik u nog wat vertellen, hoewel ik daar natuurlijk allemaal de tijd niet voor heb. Maar dat Alexander de Grote op zo'n jonge leeftijd stierf. In Babel, als koning met een residentie in Babel. Hetgeen van jongs af aan ook zijn streven was overigens. Dan is dat omdat hij bezig was het oude rijk van Babel te herstellen. Maar van Babel staat dat er 7 tijden overheen zouden gaan. Met andere woorden, het was de tijd nog niet, hij was te vroeg. Want het was Alexander de Grote die een deel van het Babel van Nebukadnezar herbouwd heeft. Daarna was het Saddam Hussein die een deel van het Babel Alexander de Grote die een deel van het rijk van de Babel van Nebukadnezar herbouwd heeft. Daarna kwam Saddam Hussein, die herbouwde Babel, want het staat weer op de kaart, het is er weer, hoe dan ook. Maar het was in de eerste plaats het Babel van Alexander de Grote. Daar is een doorgaande lijn in. Saddam Hussein is vervolgens ook van het toneel verdwenen. Dus de tijd niet. Komt niet. Komt in de toekomst alsnog, maak u geen zorgen. Komt alsnog. En dan kan ik meteen nog wat zeggen. Het is weinig systematisch wat ik u sta te vertellen, maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben het met Psalm 40 eens. Het is niet mogelijk om deze dingen op orde te verhalen. Dus je moet ergens beginnen. Ik zal je nog eens zeggen, mocht nou iemand in de dagen van de Heer Jezus gezegd hebben, dit kan het Rijk nog niet zijn, het Messiaanse Rijk kan niet komen, want er moet eerst nog zo'n 10 statenbond komen. Leuk, dat is een goeie, hè? Wat is dan het antwoord? Het antwoord is dat die zogenaamde 10 statenbond ook niet komt voor de 70ste week van Daniël en niet voor de komst van Christus op de Olijfberg, maar pas daarna. Als het eerder had moeten komen, reeds in deze tijd, dan had er ook zoiets moeten zijn in de dagen van de Heer Jezus. Of daarvoor. Maar dat is er niet. Hetgeen dus automatisch betekent dat het pas daarna komt. En dit hoort u niet alle dagen, dat staat niet in de traditionele literatuur hierover, maar daarom vertel ik het dus ook met nadruk. Het punt is namelijk dat je hier aan het eind van de 70ste week van doen hebt, weliswaar met de komst van de Heer op de Olijfberg, maar tegelijkertijd met de totale ondergang van de hele Joodse staat en van Jeruzalem. Er is niks meer. Waarna Ezechiël vertelt dat het dan nog 7 maanden duurt voordat ze alleen maar de lijken geruimd hebben uit het land. Systematisch. Iemand gaat zoeken, zet er een paaltje bij of een merkteken of zo. Van hier ligt er een en dan weer verder. En dan komen weer anderen, die komen het opruimen. Het is een heel gedoe. Het staat allemaal in de Bijbel. Hoezo een koninkrijk? Waar nog bij komt dat aan het eind van de 70ste week volgens Zacharia 14 Jeruzalem ten onder gaat, de Olijfberg scheurt en voor zover een gelovig overblijfsel is, en dat is er, vlucht het uit Jeruzalem door de gescheurde Olijfberg naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Ik citeer het niet uit Zacharia 14, maar uit Openbaring 12. Maar vooruit, in Zacharia 14 staat, ze vluchten door de vallei mijner bergen helemaal naar Azal. Toen heeft een onverlaat heeft een plaatsje Azal op de kaart gezet aan de andere kant van de Olijfberg. Ik heb een atlas waarin dat voorkomt, staat Azal. Is er nooit geweest, heeft nooit bestaan daar, echt niet. Want uit vergelijking met andere schriftplaatsen weten we welke plaats het is, om welke plaats het gaat. Het gaat om Petra en dat ligt aan de andere kant van het dal, Jordaandal van de Wadi Araba. En dan ook nog een heel eind naar het zuiden, ik meen een kilometer of 80, maar ik kan het nooit onthouden. Maar je ziet het vanzelf als je de route volgt. Aan de linkerkant, daar waar dat witte moskeetje bovenop die berg staat. Wat is dat voor een wit ding? Dat is de top van de berg van Aaron en Eleazar, Jebel Harun, bij Petra. Dat is de schouwplaats in de woestijn. Kortom, daar gaat een gelovig overblijfsel naartoe, daar zou het bewaard worden. Mind you, ik heb die dingen vroeger geleerd. Niet dat het in Petra was. Mijn vader heeft dat nooit gezegd, maar toen ik het hem zei, zei hij, ja, dat geloof ik ook. Hij was helemaal niet verrast. Maar hij had het nooit verteld. Maar hij had wel altijd verteld, Israël zal in de toekomst verzameld worden in de woestijn. Net als bij de uittocht uit Egypte. Om de Heer een feest te vieren. U kent de geschiedenis toch, uittocht uit Egypte, om de Heer een feest te vieren. En vanuit de woestijn zullen ze geleid worden, gebracht worden, alsnog naar het beloofde land. Maar dat gebeurt niet in de 70ste week van Daniël. Dat gebeurt daarna. En dan moet men alsnog het land schoonmaken, Jeruzalem bouwen, het hele land bewoonbaar maken. Toch? En voordat dat koninkrijk aanbreekt, moet dan ook nog het evangelie alsnog weer in de hele wereld gepredikt worden enzovoorts. En dan pas zal Israël dat zendingsvolk zijn, die ken ik weer wel, hè. Die hebben we ook van huis uit geleerd. Johannes de Heer leerde dat trouwens ook. Israël zal Gods zendingsvolk zijn, 144.000 officieel verzegelde dienstknechten des Heeren uit de 12 stammen van Israël zullen doen wat Israël van jongs af aan had moeten doen, waartoe het geroepen was het woord van God brengen in heel de wereld. Is er nooit gebeurd. Zal eens nog gebeuren. Maar niet in de 70ste week van Daniël, maar daarna. En dus niet voor zijn komst op de Olijfberg, maar daarna. Maar dat zijn dus de dagen waarin het koninkrijk van Christus nog gebouwd, geopenbaard moet worden op aarde. Beginnend bij Juda, dan moet eerst op bekering komen. Maar dan begint het pas, dat is niet het slot. Maar het is ook de tijd waarin dat antichristelijke rijk gevestigd gaat worden in Babel, letterlijk. En het is de tijd van die 10-statenbond. Naast elkaar. En het wordt gelijktijdig opgebouwd en het staat dus tegenover elkaar. Uitlopend op wat Johannes de Heer noemt de eindstrijd der volkeren. Onder de naam Armageddon, ontleend aan Openbaring. En inderdaad, maar dat is niet in de 70ste week van Daniël, laat staan daarvoor, maar het is daarna. Logischerwijze. En dat is ook wat je vervolgens terugvindt. Als je deze schriftgedeelte leest, dan begrijp je dat nou eenmaal zo moet. Het kan helemaal niet anders. En zo wordt het ook beschreven. Maar het punt is dat deze profetieën omtrent het koninkrijk van Christus, ik zei niet het nieuwe verbond, ik zei omtrent het koninkrijk van Christus, die hangen, als dat eerbiedig genoeg is, die hangen aan Juda, aan het Joodse volk, de scepter van Juda, de koninklijke stam en hoe dat allemaal maar heten mag. De openbaring van het koninkrijk van Christus hangt aan de bekering van het Joodse volk als zodanig. Daar is het wachten op. Dat neemt echter niet weg, en ik hoop dat de ultradispensationalisten goed opletten, sprak hij arrogant. Dat neemt niet weg dat het nieuwe verbond dan wel de Messiaanse zegeningen als zodanig, buiten dan de openbaring van het koninkrijk, wel degelijk gegeven zijn sinds de opstanding van Christus, bediend worden sinds de opstanding van Christus, maar dat hangt niet aan Juda, dat hangt aan Efraïm. En als je daar moeite mee hebt, dan zeg ik, nou ja, dan maar gewoon, dat hangt aan de gemeente van vandaag. Wij krijgen delen aan Christus, wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Efeze hoofdstuk 1. vers 2, vers 3, wegvertaald een beetje met allerlei of geestelijke zegeningen of wat het maar was. Maar er staat echt met elke geestelijke zegening in Christus, maar niet op aarde, in de hemelse positie. En als u zegt, maar er hoort dan toch ook, zal er toch ook het koningschap bij horen, dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook zo, alleen het koningschap wordt in de praktijk pas geïmplementeerd, dan wel geopenbaard, in de wederkomst van Christus. En daar zien wij dus naar uit. Nee, niet naar de opname van de gemeente, naar de wederkomst van Christus. Wanneer wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3. Hebben die nog? Oké, Romeinen 8 dan. Heel de schepping wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Want wij die kinderen Gods zijn, zouden tot zonen gesteld worden en zijn in hopen zalig geworden, opdat we in de toekomst met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat staat gewoon om zwart op wit in Romeinen hoofdstuk 8. Dus ja, dat is het. Maar ik hoop dat u het begrijpt. Eigenlijk, als ik een eenvoudige route neem, dan is het ongeveer dit. Er zijn allerlei zegeningen beloofd. Maar voor wat het koningschap betreft, ja, dat moet komen via Juda, de koninklijke stam. Scepter van Juda en al dat soort dingen meer. Maar dat neemt niet weg dat het eerst geboorterecht en daarmee de titel van Israël gegeven is. Niet aan Juda, maar aan Efraïm. En ook al wil Juda dan niet, oké, dan komt het koninkrijk niet openbaar, maar dat belet de Heer niet om gewoon zijn belofte verder te vervullen. Dan maar via iemand anders die zijn opzienersambt neemt. En in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, is dat de gemeente. Maar krijg ik daar vragen over, wordt er problemen van gemaakt, dan moet ik zeggen, nou, het is eigenlijk niet eens de gemeente, het is nog een fase dieper, het is Jozef, het is Efraïm en Manasse. Er zijn geloof 4 de 10 stammen van Israël. Dat is een ander verhaal. En goed, dat is ook goed aantoonbaar, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar de openbaring van het koninkrijk is niet voltooid als Juda tot geloof komt. Het is niet het laatste van de volkeren. Het begint dan pas. En wat er dan begint, is dat er een overblijfsel verzameld wordt in de woestijn alsnog, in Petra, de hoofdstad van Edom vroeger, waar Israël langs wilde onderweg naar het beloofde land. En Esau zei, dat wil zeggen de koning van Edom, nee, geen denken aan. Ja, maar we gaan langs de King's Highway, staat op de wegwijzer daar nog steeds, hè, de King's Highway. We gaan langs de koninklijke weg, nee, komt niks van in, zei de man. Toen moesten ze een omweg maken. Maar in de toekomst zullen ze de King's Highway gaan. Alsnog, die weg die in de Bijbel in historisch al genoemd wordt, volstrekt onbelangrijk voor ons daar. Maar het is profetisch. In de toekomst zullen ze langs die route alsnog via Edom, Moab, Ammon, wordt in de Bijbel in Daniël zelfs genoemd, in Daniël 12, enzovoorts. Het komt daar aan de orde, de namen worden daar genoemd. In dat verband, men zal vanuit de woestijn optrekken, was het Micha 3, ik geloof het wel, of was het Micha 2 nog, de laatste verse. Waar staat dat ze dat zullen doen optrekken uit Bosra, wat een andere naam is voor Petra. Ze zullen uit de woestijn, zullen ze optrekken met de koning voorop in een spits en door de poort, door de sik van Petra, door de poort, de kloof, uitgaan enzovoorts. Vanuit de rots, Sela, Petra. Enzovoorts. Dat is hoe het in de profeten staat. En als dan bezongen wordt dat de Heer en zijn koninkrijk geopenbaard is, dan staat er, de Heer kwam van Teman, van het gebergte van Paran, Sela. En dan zoek je die namen op. Teman, Paran, Sela, het is allemaal hetzelfde gebied. Dat is het gebied van Edom. De Heer kwam van Emon, van Edom. En zo staat het weer in Jesaja. Met vragenderwijs. Wie is dat die van Edom komt? Nee, weet je wat theologen ervan maken? Die zeggen dat de Israëlieten een Edomitische godheid tot hun eigen god gepromoveerd hebben. Ze hebben dus een godheid gejat, zal ik maar zeggen. Jehovah was dus eigenlijk een Edomitische god. En die hebben ze geadopteerd toen ze uit Egypte kwamen, want ze moesten toch wat? Nee, serieus? Daar moet je heel lang voor doorgestudeerd hebben. Grieks en Hebreeuws geleerd enzovoort. En weet je veel wat. En dan komen ze met dat. Want zeggen staat toch in de Bijbel: God kwam van de Heere kwam van Teman, van Edom, enzovoorts. Waarbij ze een islamitisch verhaal over Allah eigenlijk hebben geprojecteerd op Bijbelteksten. En je weet hoe de duivel het doet, hè, toch? Zulke dingen. Maar toch maar, ik zal er niet verder over spreken. Maar waar het me om gaat is dit, dat er heel wat in die profetie vermeld wordt. Dat vindt helemaal niet plaats in die 70ste week van Daniël. Dat is het probleem van de Giliasten in het algemeen altijd geweest. Men gelooft wel in een duizendjarig rijk, maar men denkt dat het meteen begint. Het begint toch bij de wederkomst van Christus. En dat is toch als hij komt op de Olijfberg. En dan beginnen toch de duizend jaren, want dat is toch het koninkrijk van Christus. Dan moet ik u zeggen, nee, het koninkrijk van Christus is eeuwig. En het duurt al 2000 jaar minstens. Want het is begonnen bij de opstanding van Christus. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Strikt genomen bestaat er niet zoiets als een duizendjarig rijk. En daarom is die discussie altijd zo vervelend. Want duizend jaren, dat is Openbaring 20. Maar daar wordt gezegd dat Satan duizend jaar gebonden wordt. En na duizend jaar weer losgelaten wordt. En dat is niet de duur dus van het koninkrijk van Christus, want er was al veel eerder begonnen en het duurt daarna nog steeds eeuwig. Het is een periode daaruit. Dus ik geloof wel in een duizend jaar, dus om zo te zeggen in het millennium, dan ben je dus toch een giliast, dat kan allemaal nog net, maar iets als een duizendjarig vrederijk, het is... Ja, je moet wat, en ik neem het Johannes de Heer ook niet kwalijk natuurlijk, maar toch, zo'n term verdient wel enige toelichting. Die hij trouwens zelf ook wel gegeven heeft, maar dat doet er nou even niet toe. Het is dat u weet hoe dat zit. We krijgen van doen weliswaar met een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is, maar als de Heer komt op de Olijfberg is Satan echt niet gebonden, integendeel. Dan gaat hij nog een flinke carrière maken. Alleen niet in Jeruzalem, want het is net verwoest. Dat was wel zijn bedoeling hoor. Een beetje antichrist. In de plaats van Christus wil zijn troon vestigen in Jeruzalem toch? Dat weet u toch? De stad, de omstreden stad uit de geschiedenis. Lijkt me duidelijk dat je dat dan wil. Maar dat gaat dus niet lukken, want de Heer laat het verwoesten. In de tweede helft van de 70ste week. Een haastig verderf. Zodra dat beeld wordt opgericht enzovoort, dan zegt hij, maar nou is het tijd. Nou ga ik wat doen. Het loopt erop uit dat hij hier zelf zijn legers verzamelt. Die recruteert hij uit Oost-Europa. Uit Gog, Magog, Mezeg. Herkent u Mezeg? Moskou is dat gewoon, dat is historisch, die naam is dat, Mezeg, Tubal, Tobolsk, noem maar op, maar in ieder geval Togarma en wat het maar was. En die legers worden door de Heer verzameld om te strijden te trekken tegen Jeruzalem. En als je de beschrijving leest in Joël 2, we zijn er heel vlot overheen gegaan. Maar als je het daar leest, begrijp je ook dat ze komen via de zee, vanuit de westkant en van west naar oost het land doortrekken. En platbranden, want dat is het eigenlijk. Van de voorste zee tot de achterste zee, staat er allemaal. Dus je weet ook nog hoe het gebeurt. Dat is een landing vanuit de Middellandse Zee dus. Maar het leidt tot de verwoesting van het land. En bij die gelegenheid worden ook die legers verwoest. En ook de steden, dan wel het land waar ze vandaan komen. Want dat staat er ook bij, doet de Heer. En dat betekent dat vanaf dat moment de wereldmacht ligt in het Midden-Oosten. Dat wordt dus Babel. Want ja, een beetje... Wat moet je zeggen? Arabier? Wat moet je zeggen? Ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Die een residentie zoekt voor het op te richten wereldrijk, zou waarschijnlijk dan toch Jeruzalem kiezen als een van de ook islamitische heilige plaatsen, maar dat is niet meer aan de orde, dat is verwoest. Dus wat doe je dan? Nou ja, wat Saddam Hussein in der tijd, dat is alweer jaren geleden, maar wat Saddam Hussein in der tijd bedacht had. Ik ben de incarnatie, de reïncarnatie van Alexander de Grote, dan wel van Nebukadnezar. En ik ga Babel bouwen. Is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Hebben mensen eerder gezegd, die waren ook helemaal gek. Dat staat in de Bijbel. Ik heb het over Nepi, Nebukadnezar. Niet te verwarren met Epi, want dat was Antiochus Epiphanes. Hè? En niet te verwarren met Nappi, want dat was Napoleon. Jawel. Ze hebben allemaal een naam die makkelijk te onthouden is. Die komen vanzelf weer boven. Er was nog zo'n Duitser ook, maar die ben ik kwijtgeraakt. Laat maar. Goed. Dus er kwamen 10 hoornen en uit die 10 kwam er 1. Openbaring 17 zegt, en die ene, die kreeg de macht van die 10. Ze gaven allemaal hun macht aan die ene. Dat werd de opperheerser, de koning der koningen, de high king is de Engelse term. We hebben de andere term bedacht, het luidt keizer. Maar dat is hetzelfde, dat is iemand die dan weer boven de koningen staat, maar het hoofd van het hele rijk enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En die had ogen als mensenogen en een mond grote dingen spreken en dan weet je precies wie het is. En hij wordt later genoemd in de openbaring ook nog. Wie spreekt de grote dingen tegen de Allerhoogste? De koning van Babel. Die zegt, ik zal opklimmen ten hemel, ik zal mijn troon zetten boven God zelf, op de berg in het noorden enzovoort. Dat is Jesaja 14, dat is de duivel. Ik wilde zeggen de Zwarte Piet, want bij ons vroeger thuis werd de duivel aangeduid als Zwarte Piet. Maar ja, tegenwoordig is dat beledigend voor Sinterklaas, dat schijnt, of weet ik veel. Je mag dat ook al niet meer zeggen. Tante Clara eten ze, die gebruikt die term. Weet je er nog op de? Zwarte Piet, ja. Maar goed. Maar die figuur is dat, die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Je komt hem daarna in het Nieuwe Testament ook tegen, in 2 Thessalonicenzen 2. En natuurlijk in Openbaring 13 en verder. Hebben jullie dat nog? Weet je wie dat is? Dat is niet zomaar een man, dat is die... Uiteindelijk is het die figuur die uit de hemel op aarde geworpen wordt. De duivel zelf. Die op aarde zou geworpen worden. Dat betekent dat die ineens mensen ogen heeft en op zijn voeten staat. We hebben dat net gelezen ook over het eerste beest enzovoort. Hij krijgt een lijfelijke gestalte. Ik roep altijd, dan moet de duivel met openbaar vervoer. Wat zegt die zuster? Of hij dan een mondkapje op moet. Ja, dat zou wel handig wezen. Maar goed, dat weet ik nog niet. Dan moet ik eerst eens overleggen met enige theologen. Nou goed, grote dingen spreken. En dit zag ik, en wat er dan verteld wordt, is dat er tronen gezet worden. En ik ga het niet bespreken wat er verder staat, maar daar staat... Daar is de introductie van de Zoon des Mensen, die komt op de wolken des hemels. Dat is in vers 13. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus, dat hoef ik toch niet uit te leggen, mag ik hopen. En als u vraagt, maar waarom staan de tronen? En waarom heet het daarna 10.000 maal 10.000 stonden voor hem en het gericht, dat zijn die 10.000, zette zich, ging zitten, kreeg een positie. Als u mij dat vraagt, zeg ik, nou ja, dat is de gemeente. Dat zijn wij, zijn u en ik. Een hemels volk, de Ecclesia. Men neemt een Grieks woordenboek voor de gelegenheid en zoekt op wat het woord Ecclesia aanduidt, betekent. En dan blijkt dat het is de rechtsprekende, dan wel wetgevende vergadering in een Grieks koninkrijk, bij de Griekse stadstaten enzovoorts. Ecclesia, geroepen uit het volk, niet langs democratische weg, want het heeft met democratie echt niks van doen. Al proberen ze u dat nu wijs te maken, omdat het een volksvertegenwoordiging was. Maar het was een volksvertegenwoordiging die geselecteerd was door de koning zelf. Je wees ze aan. kregen een convocatie. Zoals de raad van de vergadering van notabelen die wij in Nederland gehad hebben toen Nederland een koninkrijk werd. Begin 19e eeuw en er een grondwet moest komen. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? En toen hebben enige honderden mensen hebben zo'n briefje thuis gekregen van de koning. Of ze alsjeblieft op die datum wilden samenkomen bij elkaar enzovoorts. En met die lui is notabelen, zoek het maar eens op. De vergadering der notabelen. En die lui hebben toen met elkaar besproken een nieuw aan te nemen grondwet en hoe het verder moet. En hoe je komt tot de verzameling van een volksvertegenwoordiging enzovoorts. Maar dat lijkt nog het meest op wat de Ecclesia is. Maar het is Ecclesia, dat is wat, wie wij zijn. Een hemelsvolk geroepen tot koningschap en priesterschap. Zo'n stelling, eerst geboorterecht, gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En als u een Bijbelse vergelijking gehad had willen hebben, dan vindt u die in de dagen van Mozes, waarbij een wat vreemde hoge priester, want het was niet Aaron, maar iemand van een andere orde, Mozes adviseerde, dit was Mozes' schoonvader, toch? Hij adviseerde Mozes, je moet je taken overdragen aan andere mensen, aan oudsten uit het volk die daartoe capabel zijn. En de Heer zei het ook tegen Mozes, verzamel u een raad van oudsten, van mensen waarvan je weet dat het oudsten zijn in Israël. Niet stempel erop en maak ze tot oudsten, ze zijn oudsten en daarom erken je ze als zodanig. Zo hoort het in de gemeente trouwens ook. Je zegt niet, jij bent oudste. Iemand moet oudste zijn. En dan kun je hem als zodanig herkennen, was de bedoeling. Maar er was een raad van oudsten en Mozes regeerde over Israël, om zo te zeggen, via die raad van oudsten. Zo werkte dat. Maar die raad van oudsten, 70 man, die zijn een beeld van de gemeente. Uit onze dagen. Hebben jullie? Van ons. En dat is die raad waar het hier over gaat in Daniël 7. Die delen in de heerschappij van Christus. En dat is een heerschappij, vers 14, over waarvan staat, hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natiën en tongen, een term die wij daarna kennen uit Openbaring, vreemd genoeg, maar het is zo. Ook dat is de verbinding tussen Daniël en Openbaring. Volkenscharen, natie en tongen. Dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een onbeperkte heerschappij. Eeuwige heerschappij, onbeperkt, ruimte en tijd. Die niet vergaan zal, logischerwijze. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dat staat er dus drie keer. Eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, zijn koninkrijk zal niet verdorven. Niks duizendjarig rijk, eeuwig koninkrijk. Zie je? En niet over de Joden, niet over de stammen van Israël, maar over volken, natieën en tongen. Alle. En u begrijpt dat aan het eind van de 70ste week, in het gunstigste geval, maar in ieder geval officieel gesproken kan worden over een koningschap over Juda. Maar nog niet eens in de praktijk, althans niet in de praktijk, over de andere stammen van Israël. Dat moet allemaal nog gebeuren. Dan begint het pas. Zie? En mocht u nou, ik doe dat en passant, mocht u nou vragen, maar hoe lang duurt het dan nog voordat uiteindelijk Satan gebonden wordt en geworpen wordt in de afgrond, want hij wordt voor 1000 jaar vastgezet enzovoort. Hoe lang duurt het nog voordat dan die 1000 jaren beginnen? Dat is dan 1000 jaar en dan volgt uiteraard de jongste dag. Hoe lang duurt dat? Wat zit er dan tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren? Dan moet ik u zeggen, er staat niet in de Bijbel. Er staat op internet ook dat ik dat gezegd heb ooit jaren geleden. Dat ik zelf, Klein Aneveld heeft zelf gezegd dat het niet in de Bijbel staat, maar hij verkondigt het wel. Maar staat wel in de Bijbel. Ik heb het wel uit de Bijbel. Zal ik u vertellen. Ooit dat het zo zat, dat had ik wel begrepen. Maar langs een heel andere route begreep ik ook dat de leeftijd van de Heer Jezus in de praktijk niet was 33 jaar, zoals dikwijls gedacht, maar 35 jaar van 360 dagen. 12.600 dagen. Nou ja, in ieder geval zoiets. Doet er nou niet toe, maar niet 33. Maar wat moet je dan met die schriftplaatsen waar sprake is van 33 in de Bijbel? Want die zijn er wel. In het Oude Testament al. Wat moet je daar dan mee? Nou ja, dan, je weet hoe het werkt, dan zoek je ze bij elkaar, zet je ze op een rijtje en dan stel je vast dat waar sprake is van 33, is sprake ook van 7. En in die volgorde eerst 7 en dan 33. Eerst 7, dan 33, samen 40. En dan weet je toch waar je bent, dan weet je toch hoe het zit. Over David die 7 jaar koning is, over Juda, alleen met Juda. En dan nog 33 jaar koning over de rest van Israël, erbij. En er staat er niet maar één keer, er staat er een keer of 4 in de Bijbel. Toch? Heb je dat toch? En de mooiste is natuurlijk die van Leviticus 12. Als een vrouw een knechtje gebaard zal hebben, want jongetjes zijn knechtjes. Ik heb een dienende functie, maar goed. Als een vrouw een knechtje gebaard zal hebben, dan zal zij 7 dagen onrein zijn. Lees het maar na in Leviticus, 7 dagen onrein zijn. Daarna op de 8e dag zal het vlees zijn de voorhuid besneden worden. En daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. En tot het heiligdom zal zij niet komen. En in Openbaring, ik denk, doe het snel toch, heb ik gezegd. In Openbaring vind je 1 vrouw. Als uitbeelding van Israël, wat anders dan? Natuurlijk, een vrouw is Israël. En zij bevalt van een knechtje. Toch? Openbaring 12. In verband met een draak met 7 koppen en 10 hoornen en wat dat maar was. Maar doe maar. En zij bevalt van een knechtje. En dan wil die draak dat knechtje verslinden. En dan wordt het knechtje weggerukt. Dat is het woord voor wat vertaald is met opneming. Opname in 1 Thessalonicenzen 4 trouwens. Maar dat woord. Het wordt weggerukt tot God en zijn troon. Het krijgt heerschappij, het krijgt deelt in de heerschappij van God. En daarna vlucht de vrouw in de woestijn, want het schriftgedeelte moet ik eigenlijk nog bespreken, in deze dagen. En daarna vlucht de vrouw in de woestijn, alwaar zij een plaats heeft, haar van God bereid. In het Hebreeuws heet zoiets Azal, gereserveerd. In de woestijn. Opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dan vertel ik hem nog een keer. De vrouw is Israël. Brengt een mannelijke zoon voort. Dat is de gemeente, want de gemeente is niet een vrouw. De gemeente is hooguit vrouwelijk ten opzichte van Christus, omdat het het lichaam van Christus is. Maar de gemeente is een man en zou opgroeien tot mannelijke rijpheid. Het is een mannelijk lichaam. De gemeente is ook niet de bruid. De gemeente is het lichaam van de bruidegom. Ik kan het ook niet helpen, maar ik kan het nou zo snel niet vertellen. Maar het is een jongen. Heb u dat? Ja. En dat knechtje wordt geboren en wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus de opneming van de gemeente feitelijk. En dan vlucht de vrouw, Israël, of wat er van over is. En voor zover het gelovig is. Vlucht naar de woestijn. Komt u bekend voor uit Matthäus 24. Vlucht het land uit. Alleen daar lazen wij dat het was bij de oprichting, het zien van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Maar ik heb u gezegd, daar staat dat ze het dan toch wel erg hard voort moeten maken dat er nou geen seconde meer te verliezen is. En ik heb geprobeerd te zeggen dat ze dat dus al eerder hadden moeten doen, eigenlijk. Toch? Dus er komt een, de kind werd weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vlucht naar de woestijn. Daar heeft ze dan 3,5 jaar de tijd voor. Tot het midden van de 70ste week. Oprichting, gruwel en verwoesting. Al waar zij gevoed wordt en verzorgd wordt in de woestijn, 1260 dagen. Ja, dat klopt precies, 1260 dagen. En zo liggen die schriftgedeelten over elkaar heen. Zie? En dat is dus de toekomst van de gemeente inderdaad. Maar die wordt aan de wereld onttrokken voor de 70ste week vandaan, logischerwijze. Want in die tijd van die onderbreking verzamelt de Heer zijn gemeente. Trouwens, ik las vandaag nog een briefje, dat zat in een van de boeken die ik meegenomen heb, die ik iemand moest laten zien. Er was een klein briefje in en er stond, stond iets opgeschreven. Als vandaag in onze dagen als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, krijgt hij deel aan de gemeente, wordt hij aan de gemeente toegevoegd en zijn toekomst ligt ook dan in de gemeente. En zo is het maar net. Dat betekent dat in onze dagen niet eens sprake kan zijn van de bekering van het Joodse volk. Dat kan niet. Al zouden alle Joden, of de lui die ervoor door willen gaan, of de lui die, nou ja, enzovoort. Al zouden ze vandaag tot geloof komen, dan worden ze toegevoegd aan de gemeente. Dan heb je nog niet een bekeerd Joods volk. Op aarde in verband met het koninkrijk van Christus. Dat kan helemaal niet. Hoe moet het dan wel? Nou, je kan er een poosje over nadenken, maar het antwoord is gewoon, je kan alleen als eerst het werk aan de gemeente voltooid wordt. Dat was het dan klaar. En als er daarna nog iemand komt, ja, dat is te laat voor de gemeente. Dus dan wordt het een bekeerd Israël, een bekeerd Joods volk, gaat de 70ste week van Daniël in, enzovoorts. En als het verstandig is, vluchten de stad uit en het land uit naar Petra, want daar worden gelovig overblijfsel verzameld. Hebben die nog? Mag toch niet al te moeilijk zijn, dit soort dingen. Ja, of het wenselijk is naar onze maatstaven. Ik heb het niet uitgedacht. Dat is mijn theorie. Ik lees het gewoon zo in de Bijbel. Ja, en toen zei die man, die zei tegen mij, maar Ab, heb je daar een tekst voor? Toen schoot ik bijna in de lach van schrik. Het was op het brandpunt, maar, oh nee, het was niet op het brandpunt. Maar ik schoot bijna in de lach. Een tekst? Hoeveel wou je er hebben? Er is niet één tekst voor. We hebben een Bijbel vol, het profetisch woord. En je moet, zoals al iemand gememoreerd heeft deze week, je moet schrift met schrift vergelijken. Geen enkele profetie is van eigen uitlegging. Ze hangen aan elkaar, ze hebben één en dezelfde schrijver. Je moet ze dus naast elkaar leggen en vergelijken en zo bestuderen. Zo werkt het, dat is de enige manier. En er is een goede reden voor. Het is namelijk volstrekt normaal, zoiets. Dat is één. En het andere is dat deze dingen ook niet bestemd zijn voor iemand die nauwelijks interesse heeft in het werk Gods. Je moet er wat moeite voor doen. Voor willen doen. En dan, zoals gezegd, dan is het ook inderdaad niet moeilijk. Maar nu verder. In Daniël 8. Dit werd dus allemaal gezien, enzovoorts. En dan vers 19, toen wenste ik Daniël naar de waarheid van het vierde dier. Dat ging nog steeds over die hoornen. Hè? Het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren zijn klauwen van koper. En het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En ik wilde weten, aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam, die ene tussen die 10, en die een mond had die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Want, zegt hij, ik had gezien dat die hoorde krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Hij vocht tegen de gelovigen als zodanig dus. En dat totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Dat is de vraag. Wat betekent dat allemaal? En hij zei al dus. Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. Nou ja, of in het land eigenlijk. Maar goed, dat is duidelijk. En het begint dus kennelijk te tellen bij Babel. Dat hebben we al gezien. Maar het vierde zal verscheiden zijn van al die rijken en het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Tot zover is het toepasbaar gewoon op het Romeinse Rijk. En het is anders dan de voorgaande, want dat is het eerste rijk dat niet Babel als hoofdstad had, want Babel had, het Babylonische Rijk had Babel als hoofdstad, het Medo-Persische Rijk had Babel als hoofdstad, nog in de dagen van Daniel, in ieder geval officieel tot 482 voor onze jaartelling. Ja. En daarna kwam het Griekse Rijk van Alexander de Grote en die wilde Babel weer herstellen en vestigde zich daar ook. Dus het was ook de hoofdstad van het Grieks-Macedonische Rijk. En toen kwam het Romeinse Rijk en dat was anders, want de hoofdstad was Rome. Vandaar dat men de neiging heeft om de naam Babel op Rome te stempelen. Tot op zekere hoogte terecht, maar doe maar. Het is niet het eind van het verhaal. En dan volgt dus nu, belangende nu de 10 hoornen, ja, dat is nog toekomst. In deze reeks zou dat dan het vijfde rijk zijn. In deze telling, feitelijk. Belangende nu de 10 hoornen, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan. Dat gaat over die ene hoorn tussen die 10. Eerst zijn er die 10. En vanuit die 10 staat er één op. Vervolgens, die wordt dus in Openbaring 17 apart geteld. Daar is er trouwens een reeks van 7. Maar dan heet die laatste de 8e, omdat die later opstaat. En die zal verscheiden zijn van de vorige en hij zal 3 koningen vernederen, enzovoorts. En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal, dat hadden we al gelezen natuurlijk, en dan, en het zal de heiligen der hoge plaatsen, der hoge, verstoren. En het, die hoort namelijk, het zal menen de tijden, als u mij vraagt, namelijk de wet, te veranderen, dan wel te vervangen. Dit is in onze dagen geen moeilijke uitspraak meer, want er wordt al heel lang gesproken over de nieuwe tijd. Er moest een nieuwe tijd komen. En de Engelse vertaling daarvan is ook bekend natuurlijk. Een new age moest er komen. Niet noodzakelijk specifiek wat men daaronder verstaat, maar toch een nieuwe tijd. Het nieuwe normaal, om zo te zeggen. Ik heb grote moeite met de uitdrukking, want nieuwe normaal wil zeggen dat er een nieuwe norm is. Maar het hele punt is dat onze westerse wereld, waar deze term zijn oorsprong vindt, alle normen allang kwijt is. Want de normen waarop de westerse cultuur gebouwd is, dat zijn Bijbelse normen. Niet dat men zich er altijd zo netjes aan gehouden heeft. Maar dat belet niemand om dan toch, dat toch als normen te hanteren. Zo is dat nou eenmaal. Maar men is ze kwijt. Men heeft namelijk eerst Christus zelf buiten de deur gezet. Dat heet humanisme. Humanisme is christendom zonder Christus. Christelijke normen en waarden zonder Christus. En iedereen met enig gezond verstand kan begrijpen dat je geen christelijke normen en waarden kunt hanteren zonder Christus. Dat wil zeggen, die verdwijnen vanzelf. En de laatste paar honderd jaar hier in het Westen zijn we bezig geweest dus om ons los te maken van de christelijke, dan wel humanistische normen en waarden. Wij noemden dat heilige huisjes. En omdat ze heilig waren, moesten ze afgebroken worden. En als we vinden dat er nog meer wordt afgebroken, moet afgebroken worden, noemen we ze eerst heilig om het daarna te kunnen afbreken. Zoals, we zijn begonnen met Zwarte Piet, maar daarna komt Sinterklaas. Heilige Nicolaas komt aan de beurt, hè, natuurlijk. Ik zeg het laconiek, want ja, maar zo gaat dat. En dat is wat hier over gaat. En New Age, nieuwe tijden. Oké, moet het wat groter? Oké. De ondergang van de westerse beschaving, van de westerse wereld. De dominantie van de Angelsaksische volkeren. Die al lang genoeg geduurd heeft, enzovoorts. En dan wacht naar, wat denk u waar het naartoe moet? Als je het van Isaac weghaalt, dan moet het natuurlijk naar Ismaël. Oké, als je het bij Jacob, bij Israël weghaalt, waar gaat het dan naartoe? Naar Esau, logischerwijze. Nou heb ik twee keer hetzelfde gezegd. Dat is waar het naartoe gaat. En dus alsnog terug naar het Midden-Oosten. Dat is hoe het gaan zal. Dat er nog wat andere kapers op de loer liggen, dat weet ik ook wel, maar ik vind dat verder nu geen punt. Er komt straks iemand die gaat dat doen. Andere tijd, andere wet, andere Torah, andere waarheid. Want Torah is eigenlijk waarheid, hè? Dat weet u, hè? Truth. Waarheid. True, waarheid. Andere wet. Het moet zo nodig veranderd worden. En wat de heiligen der hoge plaatsen betreft, zij zullen in zijn hand overgegeven worden. Ze komen dus in de macht, dat gaat over Israël of wat er van over is. Ze komen in de macht van deze figuur. Zie? En dat gedurende een tijd, een dubbele tijd, want dat woord tijden, dat kan je niet zien, maar het wordt traditioneel in het Hebreeuws gelezen als een dualis. Dat wil zeggen als een tweevoudsvorm. Niet maar tijden een algemeen meervoud, maar tweevoud. Dus tijd, twee tijden en een halve tijd. Dit is 3,5 tijd zijnde in de praktijk. Want je legt het gewoon naast wat je opgeschreven hebt. Dan is het dus gewoon 3,5 jaar. En dan slaat het dus, dat is je eerste optie. Het slaat op een van de beide helften van de 70ste week van Daniël. En als je het niet op de eerste helft geplaatst kunt krijgen, dan toch in ieder geval op de tweede helft. Want daar worden ze verplicht om inderdaad te kielen voor dat beeld. Ze worden in de afval overgegeven. Ze zijn in de macht van deze figuur die komen zal. Heb je dat? Het enige punt is dat deze figuur wel uit die 10 komt, maar die 10 zijn nog niet een bond. Dat komt pas later. Dat komt pas als die 10 hun macht aan die ene overgeven. Zo wordt het beschreven in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, in de dagen van de 70ste week is nog niet zo'n 10 statenbond. Maar uit dat gebied, uit die omgeving, komt er al wel zo'n machthebber op. En ik persoonlijk, maar ik ga dat niet verder toelichten, want ik vind dat niet belangrijk genoeg. Maar ik persoonlijk, ik heb wel eens op de atlas gekeken, zo van, ik geloof dat het laatste wereldrijk, dat is niet Rome, het is niet Europa, bij mal. Dat is het herstel van het rijk van Alexander de Grote, dat is het Midden-Oosten, dat rijk is het. Dat blijkt namelijk uit het volgende hoofdstuk, Daniël 8. Maar ben ik nou even niet, dus laat maar even zitten. Het is het rijk, het gebied van het rijk van Alexander de Grote. En toen ik daar een inventaris maakte van welke landen vandaag liggen in dat gebied, gewoon, welke zijn dan? Kwam ik netjes tot 10. En dat bewijst niks. Want landen komen en gaan. Ik bedoel, ze worden opgericht en ze vallen weer in elkaar. Of ze fuseren of weet ik veel. Maar ik denk dat het zo is. Ik denk dat niet noodzakelijk deze 10 dan, maar wel uit dat gebied. En dat is in het algemeen een Arabische, dan wel in het algemeen ook een islamitische wereld. Dus wie die God is, Allah. We zullen het er niet over hebben. Voor wie ze Nee, dat maakt mij ook niet uit hoe die heet. Wie die is. Het is de verkeerde. Dus ja, doe maar. Maar die kant gaat het op. En voor degenen die meer boeddhistische gevoelens hebben, oké, dan noem je die figuur toch Maitreya. Boeddha Maitreya, dat maakt niet zoveel uit. Het kan de duivel ook niet zoveel schelen hoe die genoemd wordt, hoor. Als hij maar de macht heeft. En hoe de religie heet, dat kan hem ook niet schelen. Zolang je maar niet achter de Heer Jezus aanloopt. Zo werkt het in de praktijk. Nou ja, goed. Maar hier vind je dus een verwijzing naar de 70ste week van Daniël, die nog helemaal niet genoemd is. Want dat komt pas in hoofdstuk 9. Maar als je in hoofdstuk 9 aankomt bij die profetie over de 70 weken, dan heb je dus al ergens in gedachten, er komt een periode waarin het Joodse volk, want daar gaat het primair over, over het koningschap, waarin het Joodse volk gedurende 3,5 jaar in de macht is van een of andere antichristelijke figuur. Of in de macht van een vorst die komen zal, van een wereldrijk. Dat heb je dan al. En als je dus leest in Daniël 9, vers 27, en in het midden der week zal die vorst die komen, zal het spijsoffer en het slachtoffer wegnemen enzovoorts, en er zal verwoesting zijn, dan weet je toch waar het over gaat al? En daarna moet ik meteen zeggen dat in Daniël 8, dat is ook nog voordat je in hoofdstuk 9 bent, in Daniël 8 vind je die vier verwijzingen ook al. Want in Daniël 8 vind je in vers 9, Daniël 8 vers 9, uit een van die kwam voort een kleine hoorn, dat zou je nou bekend moeten voorkomen. Het is niet 100% hetzelfde. Want ja, in de voorgaande 8 versen van Daniël 8 is sprake van het Medo-Persische Rijk, maar daarna van het Griekse Rijk. Eerst van een ram, uitbeeldend de koningen der Mede en Perzen, dat weten we zeker, want dat staat in vers 20 in een toelichting. En dan komt er een geitenbok met één hoorn. En die is de uitbeelding van de koning van Javan, vertaald met Griekenland. Dat weten we ook zeker, dat is in vers 21. En die figuur die brengt dus het rijk van de Mede en Persen ten onder. Nou ja, dat staat gewoon in je geschiedenisboekjes. Nou ja, in die van mij stond het, van meneer Van Woerden. Die met dat groene haar was dat, die meester die heeft me dat uitgelegd op school, van hoe dat zat met die Seleuciden en de Ptolemeën en alle, en ja, ik vond het absoluut niet interessant. En ik heb een slecht geheugen, dat gelooft niemand, maar het is echt zo. Dus ik begreep er ook niks van en ik onthield het ook niet, totdat ik het in de Bijbel tegenkwam. Waar zijn die boekjes van meneer Van Woerden? Hij moest eens weten. Maar toen maar. Griekenland. Maar uit die uit Alexander de Grote, die immers overleed, kwamen vier hoornen. Dat is ook wat hier besproken wordt. Dat is vers 8 van Daniël 8. Dat zijn die vier generaals van Alexander de Grote, die het rijk onder zich verdelen, om zo te zeggen. En uit één van die vier, dat is uit de koning van het noorden, uit de Seleuciden, komt dan voort één hoorn. En historisch is dat makkelijk genoeg. Dat is Antiochus Epiphanes. Maar de grap is, als ik het zo eens mag zeggen, want ik vind het leuk. De grap is dat het verhaal gaat over die figuur uit het verleden. Dat weet iedereen. Maar onderweg raak je de draad kwijt en dan blijkt je ineens dat je zit in de toekomst. En dat zei ik u, de man is een, zoals Johannes de Heer het dan formuleerde, is een type van wat hij dan gemakshalve de antichrist noemde. En zo is het dus ook inderdaad. Maar in de geschiedenisboekjes kun je dus lezen over Antiochus Epiphanes en over wat hij deed en hoe dus deze profetie vervuld werd en wat de woorden uit de profetie betekenen. Ja, in de geschiedenisboeken, ja. En dan weet je ook hoe het in de toekomst gebeuren zal. En wat dit betekent. Dan weet je ook dat als er staat en het Heer de menigte werd in de afval overgegeven, dan weet je dat het niet een milieuprobleem is, hoewel het toch een milieuprobleem is. Maar dan weet je dat het betekent dat ze verplicht van Mozes moesten afvallen of van de Heer moesten afvallen, wat u maar wil. Dat wil zeggen afgoderij bedrijven. Want dat is afvalligheid. Heb je dat nog? Nou ja. Maar ik lees hem met u, want er staat uit vers 9, uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke land, dat is het westen. En dan weet je dat het dus was, dat hij voortkwam uit het noorden, de koning van het noorden, uit de Seleuciden dus. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels. En hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrad ze. En dan moet ik u zeggen dat in ieder geval, nou ja, in ieder geval, dat sinds Genesis 1, maar daarna sinds de dromen van Jozef, de sterren des hemels uitdrukking geven aan de positie van Israël. Want zon, maan en sterren, dan wel zon, maan en 12 sterren, zijn de uitbeelding van Israël. Dat hoefde niet uitgelegd te worden toen Jozef droomde. Iedereen wist dat. Dat het dat betekende. Toch? En in Openbaring de vrouw met, bekleed met de zon, de maan aan de voeten en 12 sterren. Dan weet je wat het is. Dat is Israël. Goed. En deze figuur keert zich tegen Israël, zoals Antiochus zich keerde tegen het Joodse volk. Want die machthebbers willen dat zo'n heel rijk leeft binnen de beginselen van één religie. Het kan niet schelen welke in principe, maar binnen één religie. Dat wilde Alexander de Grote ook, was zijn grote ideaal als leerling van Arie. Aristoteles heette die van zachte naam, maar Aristoteles. Maar toen maar weer. Eén godsdienst over de hele wereld en één rijk. Zie. En vandaar dat we ook in Nederland of in Europa godsdienstoorlogen gehad hebben. Want men wilde het ene rijk in stand houden. En als daar religieuze verdeeldheid ontstaat, dan brokkelt het rijk dus uit elkaar. Ze hebben het niet tegen kunnen houden en daarna hebben ze uiteindelijk het hele gebied maar losgelaten en kerk en staat weer van elkaar gescheiden enzovoorts. Nou ja, het wordt vanzelf weer anders, want geschiedenis herhaalt zich nou eenmaal. En bovendien, als je niet tegen de religie wil keren, dan kun je natuurlijk altijd nog coronamaatregelen nemen. Dan heb je meteen ook alle kerkdiensten verboden. Hè? Of dat het plan was, nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de duivel er wel belang bij heeft, ja. Dat dan weer wel. Maar goed. Kortom, die hoorn maakte zich groot tot aan de vorst, diens eerst. De vorst van Israël. Men heeft het abusievelijk met een hoofdletter geschreven. Want ik ben van mening dat het niet gaat om Jehovah, de Heere zelf. Maar gewoon om de Joodse hoge priester. De voorste, de machthebber over de Joden, dat is de hoge priester, daarmee de voorzitter van het Sanhedrin. En daarmee ook de baas van de tempel, van het heiligdom. Hij maakte zich groter dan, dat is ook historisch trouwens, hij maakte zich groter dan de vorst die is. En van dezelfde werd weggenomen het gedurige. Het gedurige. En ik had het liever laten staan, het gedurige. De vertalers hebben toen gemeente zelfstandig naamwoord moeten invullen. En ze hebben ervan gemaakt offer. Ja, moet je dat weer uitleggen? Dat schiet niet echt op. Het gaat gewoon om de continue dienst in de tempel. Of wat er voor door moet gaan. Waarvan de Heer zei, ik heb er geen belang bij. Nee, dat heeft de Heer gezegd. U weet wel, ze kwamen terug uit de Babylonische ballingschap enzovoorts. En ze vroegen aan de Heer, Heer, moeten wij dan nog die vasten houden enzovoorts. En toen zei de Heer, heb ik gezegd dat het moest? Van wie moet je dat dan? En toen zijn ze toch maar dat vasten blijven houden, zal ik maar zeggen. En de Heer zegt, uw offeranden en uw slachtoffer heb ik niet gewild. En toen zeiden ze, we gaan er toch mee door. want het is onze identiteit. Het maakt ons tot wie wij zijn, Joden. En dan kun je wel zeggen, maar de tempel was de tempel van Jehovah. Dan moet ik je zeggen, nou, in de geschiedenis is het bekend als de tempel van Ezra. Of anders, en dat is ook maar heel kort trouwens, en daarna is het gewoon de tempel van Herodes. Dan weten ze daar in Israël tenminste waar je het over hebt, de tempel van Herodes. En wat de Heer deed, die sloeg de boel daar kort en klein. Hij zegt, het had een huis van mijn vader moeten zijn, maar het is een huis van koophandel. Het is business geworden. Enzovoort. Ze zullen van u een koopmanschap maken, enzovoort. Want zo gaan die dingen dan. Maar niettemin, deze figuur, Antiochus Epiphanes, keerde zich tegen het Jodendom. Hij moest het niet, zoals later de keizers uit Rome dat ook deden, zal ik maar zeggen. En de woning zijns heiligdoms, die woning van de hoge priester, het priesterlijk huis, dat is de tempel, werd nedergeworpen. Niet letterlijk, maar die werd ontwijd. Er werd een beeld van Zeus opgericht, zoals gezegd. En de menigte, het volk, werd in de afval overgegeven in plaats van. Want tegen is in plaats van, als uitwisseling. In plaats van het gedurige. De continue dienst onder het Jodendom. Hij wierp de waarheid ter aarde, dat zei ik toch, de wet veranderen enzovoort. Hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het. Want iemand zei, dat kan hij niet maken en hij maakte het toch. Of gewoon, dat kan je niet doen. Maar hij deed het toch, dat is wat er staat. Hij deed het, hij ging zijn gang en het gelukte wel. En toen was de vraag, en hoe lang gaat dat nou duren? Dat die tempel ontwijd is. En ook deze neem ik snel, want ja, daar staat er, dat duurt tot 2300 avondenmorgens. Ja, avondenmorgens. 2300 is nog tot daar aan toe. Maar wat moet je nou met 2300 avondenmorgens? Een van de opties is natuurlijk, je telt 300 avonden en morgens, dan heb je 2300 dagen. Of je kunt ook tellen 1150, is dat 11 van 23, 1150 avonden en 1150 morgens. Dan hebben ze samen 2300 avonden, dat is allemaal voorgesteld, enzovoorts. Er zijn er zelfs geweest, die hebben ze 2300 jaar. Maar wat moet je met avond en morgens? Als u het van mij wil horen, ik weet het niet 100% zeker, sommige dingen weet ik 100% zeker, maar deze weet ik niet 100% zeker, maar toch zeker genoeg om u te zeggen dat ik weet hoe lang het duurt in de toekomst. Het duurt in de toekomst, want het gaat in de toekomst gebeuren, oprichting van zo'n beeld, gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats. En ze worden in de afval overgegeven, dus je moet maken dat je wegkomt als je behoort tot een gelovig overblijfsel. Weet u nog, Matthäus 24. En dan duurt het 1260 dagen. In de toekomst. Maar wat moet je met het verleden? Nou, daar kan je navragen aan Josephus, heette de man. Ik kan die ook niet helpen, maar die heet zo. We doen het wat plechtiger altijd. Flavius Josephus. En dan komt iemand mij vertellen dat je dat andersom moet zeggen. Josephus Flavius. Leuk vind ik dat altijd. Stukken grappig. Maar, ja, vind ik grappig. Hoezo? Je weet toch over wie ik het heb? Met zijn Joodse oudheden en Joodse oorlogen. En die zegt verschillende dingen hierover. Die zegt de ene keer, het duurde precies 3,5 jaar zoals Daniel gezegd had. De dagen van Antiochus. Maar bij een andere gelegenheid zegt hij dat beter, want het duurde geen 3,5 jaar. Het was iets van 3 jaar of zo. Tot aan de herinwijding van de tempel, de instelling van het Chanukka-feest, zoals ik het al gezegd heb. Maar ja, ik denk dat die 2300 de totaalsom is van wat in de toekomst zal zijn, 1260. En dat betekent dat je dan 1040 overhoudt van de periode uit het verleden. En dat is inderdaad ongeveer 3 jaar. Nou ja, gedeeld door 360, reken het maar na. Je komt aardig uit. En nauwkeuriger weten wij het ook niet. Dus meer kan ik het daarom ook niet over zeggen. Maar ik denk dat daarmee ook verklaard is waarom het heet avonden en morgens. Wat betekent dat? Het enige zinnige wat ik weet is dat het aanduidt dat het gaat om twee verschillende perioden. Uit de geschiedenis. In elk geval, het gaat over twee verschillende perioden. Niet noodzakelijk die rekensom, maar ik denk dat ook. Maar wij weten dat die beschrijving hier wel degelijk van toepassing is op wat nog moet gebeuren. En dat staat er vervolgens ook, want je denkt, nou dan hebben we dit gehad, dat is het einde van het verhaal. Nee, het verhaal komt nog een keer. Het verhaal wordt nog een keer verteld. Waarom? Ja, omdat die geschiedenis twee keer wordt toegepast. En dan volgt het geschiedenis. Toen ik, dat is vers 15, het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniel, zo zocht ik het verstand en ziet, er stond mij als, hij begreep het dus niet, nee, wat moet je met 2300, hij begreep het ook niet, Daniel. En ik zocht het verstand en er stond voor mij als de gedaante eens mans en ik hoorde tussen Ulai eens mensenstem die riep en zei, Gabriel, geef deze het gezicht te verstaan. En hij kwam nevens waar ik stond, en als hij kwam verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zei hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal nog zijn tot de tijd van het einde. En toen viel hij plat, Daniel, waar we het al over gehad hebben. Hij was even weg. En toen hij weer wakker werd, vroeg hij, welke datum is het vandaag? Die kent u toch, hè? Dat zie je anders alleen maar in films natuurlijk, dat weet ik. Maar u weet wel van die mensen die dan zijn jaren in coma geweest enzovoorts. En wordt u weer wakker, welke datum is het vandaag? Ja, 3048. Weet ik veel. Of ze hebben zich laten invriezen in afwachting van een beter medicijn tegen de corona of zoiets. En dan worden ze weer wakker. En welke datum is het dan? Zoiets. Ik bedoel, er is tijd uit weg. Er is een stuk verdwenen. Ja, dat bedoel ik te zeggen. En dan staat er, hij wordt weer wakker. Maar let op dat er stond, dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dat is letterlijk het onderwerp wat ik heb aangekondigd voor deze reeks van lezingen, toch? Tijd van het einde. Nou goed, en dan komt als hij weer wakker is. Zie, ik zal u te kennen geven wat de geschiedenis zal ten einde, deze gramschap. Want ter bestemder tijd, dus die vaag, dat is, staat een datum voor, zal het einde zijn. En dan komt de ram met de twee hoornen. Oké, dat was de koning der Mede en Perzen. De harige bok is die koning van Griekenland. Dat is Alexander de Grote, de eerste koning. Toen stonden de vier aan zijn plaats, vers 22. Dat waren die lui, die generaals zal ik maar zeggen. Ze hebben een naam, maar dit wil me niet te binnen schieten. Met z'n vieren hebben ze een aanduiding. Maar excuses aan meester van Woerden. Ja, maar dat wil me niet te binnen schieten. En dan staat er, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan. Dat is zoals gezegd die van het noorden, oosten, zuiden en westen, waarvan we enkele al lazen in vers 9. Doch op het laatst huns koninkrijks. Daar komt hij. Als het de afvalligen, het heeft het in de afval overgegeven. Als de afvalligen het op het hoogst gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht. Dat wil zeggen, zo'n onverstoorbaar iemand die zich van niemand wat aantrekt. Hij stelde zijn aangezicht als een keisteen. Dat staat over de Heer Jezus trouwens. In Jesaja. Stijf van aangezicht. En raadselen verstaande. En tekenen doende enzovoort. Maar zo staat het in Openbaring. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Nee, het is de kracht van de duivel. En hij zal het wonderlijk verderven, brengt verderf, gepaard gaande met, u weet het, wonderen en tekenen, waarmee, indien het mogelijk was, ook zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. Dat is ook Openbaring 13, maar dat is ook natuurlijk Matthäus 24, waar we al waren. En hij zal geluk hebben en zal het doen, dat zei ik, dat is vers 12. Hij deed het en het gelukte wel. Het is hetzelfde. Hij zal geluk hebben en hij zal het doen. Hij gaat zijn gang, niemand stopt hem. En hij zal de sterken mitschades het heilige volk verderven. Dat wil zeggen, hij keert zich tegen het Joodse volk als zodanig. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen. Nou, dan weet je toch wie het is. Hij zal opklimmen enzovoorts. En in stille rust zal je velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten. Die zou ik inderdaad maar met een hoofdletter schrijven. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Die kenden we ook, want dat was die steen zonder handen afgehouden uit Daniel 2, die het hele beeld verwoestte, weet u nog? Kortom, het gezicht nu van avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. En dat wil zeggen, het gaat maar niet over Antiochus Epiphanes in 170 tot 167 voor onze jaartelling. Maar het gaat over de dagen van de vorst der vorsten straks in de toekomst. Het zal alsnog een vervulling krijgen. Dat is waar het over gaat. En voor zover dat dus op Jeruzalem slaat, en daar moet het op slaan, en op een ongelovige Joodse staat en wat het maar was. Ja, dat is de 70ste week van Daniel. Het punt is echter dat met de komst van de Heer op de Olijfberg een einde gemaakt wordt aan die hele Joodse staat en heel Jeruzalem. En aan de gruwel der verwoesting die in Jeruzalem staat is niks van over. Maar het is niet het eind van het verhaal. Want u en ik weten dat het beeld in Daniel 2 heet Babel. Het beeld in Daniel 3... is Babel, waar men voor knielen moet enzovoorts. En in Openbaring lees je ook over die twee beesten, Openbaring 13, en een beeld dat opgericht wordt. En dat is niet de beschrijving van de situatie in Jeruzalem. Maar in Babel. En dat gebeurt dus daarna. Dat wil zeggen, het wordt geprobeerd, hij probeert het, hier in Jeruzalem, om daar zijn domicilie te vestigen en de macht over te nemen, zich te stellen boven de troon van David, om zo te zeggen. Maar de Heer grijpt in en maakt daar rigoureus een eind aan. Daarmee is die figuur niet weg en die macht is ook niet weg. Integendeel, die verplaatst zich echter en nu met veel meer succes, want dan gaat het gebeuren in die wereld daar in het Midden-Oosten, het voormalige rijk van Alexander de Grote enzovoort. En daarbij wordt Babel als hoofdstad gekozen. Naar het voorbeeld van Alexander de Grote inderdaad. Richt een rijk op, vestigt zijn macht en vestigt zich vervolgens in Babel en begint met de herbouw van Babel, want dat is wat hij deed. Het Babel van Nebukadnezar. Zie? Kortom, die hele locatie is inderdaad Babel, Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd enzovoorts. En daar gaat de geschiedenis eindigen. En terwijl dus na de 70ste week Babel gebouwd wordt, ik bedoel het overdrachtelijk, dat rijk langzaam, dat is niet van de ene dag op de andere. Maar terwijl dat ontstaat, dat antichristelijke rijk daar in het Midden-Oosten, in diezelfde tijd is er een handjevol, een gelovig overblijfsel, dat verzameld was in de woestijn en dat dan uit de woestijn, gepaard met wonderen en wat het maar was, optrekt naar Jeruzalem en doodgemodereerd het land begint te reinigen enzovoorts. Om daar alsnog dat koninkrijk van Christus gestalte te geven. Dat is het. En dat is alsnog een intocht in Kanaan. Want ik denk dat ze inderdaad via vanuit Edom, de hoofdstad van Edom, de koninklijke weg gaan. Dat is de Sikkel. Zo staat het niet meer op de kaart, maar dat was vroeger wel zo. De Sik uit, omhoog, naar het hoge land, om zo te zeggen, van Edom. dan naar het noorden. En ik maak mij sterk dat als men dan uiteindelijk ter hoogte komt van Gilgal, dat wil zeggen voorbij de Dode Zee die men links laat liggen, dat men dan de Jordaan overtrekt. Er mocht er toevallig water in zitten, wat niet zeker is, maar mocht er water in zitten, ben ik van overtuigd dat iemand of de heer zelf met zijn mantel op het water slaat enzovoort. En dan de wijken de wateren, zoals Elia en Elisa deden, met diezelfde mantel trouwens. Weet u nog? Die plek waar op de 10e van de eerste maand ooit Jozua doortrok met het hele volk, waar Elia en Elisa erover gingen het land uit, en waar Elisa met de mantel van Elia weer terugkwam en hetzelfde kunstje nog een keer deed. En daarna nog een keer, want toen viel een keer de bijl daar in het water, weet je nog? Die dan vervolgens weer kwam bovendrijven. Nee, dat kan natuurlijk niet, maar het gebeurde wel. Heb je dat? Die plek. Die wonderen gaan zich herhalen. En daar zou men toch een keer over moeten nadenken. Wat is dat hier? Wat gebeurt hier? En het antwoord is, het is allemaal geprofeteerd. Het is allemaal al vastgelegd in beelden, in de geschiedenis, in het verleden. Je kan het nalezen als je schrift met schrift vergelijkt. Als je het in elkaar schuift, enzovoorts. Want ja, zo zit de Bijbel in elkaar. Hier een stuk en daar een stuk en dan... En dan moet je in gedachten komen, zo van, hey, heb ik dat niet ergens gelezen? Waar was dat dan? En wat waren toen de omstandigheden? Enzovoorts. Hoe was het ook alweer met Mozes op de berg? Even zo los erachteraan, hè? Maar hoe was het met Mozes op de berg? Hij was 40 dagen op de berg. En 7 dagen lang was hij op de berg in het donker. Is dat in de Bijbel? En toen openbaarde de Heer zich aan hem. Na 7, op de 8e dag wordt hij besneden. Nee, dat was het jongetje uit Leviticus 12. Maar na 7 op de berg gaat het licht aan en verschijnt de Heer. En Mozes en de Heer praten met elkaar. Dat is de volgende 33 dagen, want totaal was het 40 dagen. Heb je ook je 7e 33? Hebben die nog? Hoe was het ook weer? De Heer stond op uit de dood, verscheen aan zijn discipel en Thomas was er niet bij. Wat een gedoe. Die kon de weg natuurlijk niet vinden, Tom. Maar Thomas was er niet bij. En er moet speciaal voor Thomas een week later, precies een week later, komt de Heer alsnog in diezelfde opperzaal. Geschiedenis herhaalt zich en nou is Thomas er wel bij. Dat wil zeggen, 7 dagen na Pasen komt alsnog Thomas tot geloof. En daarna duurt het nog 33 dagen tot hemelvaarsdag. En, ja, en ik heb altijd geleerd dat Thomas een type is van het Joodse volk, dat na 7 dagen aan het eind van de 70e week tot geloof zal komen. Maar waar zijn die 33 vervolgende dagen dan een beeld van? Heb je hem weer? 7 en 33. Heb je hem nog? En dan heb je nog, en, maar goed, die moet ik eigenlijk helemaal niet noemen, maar dan heb je nog het verhaal van de geschiedenis van Jozef. Maar daar is gek, daar ben je in Egypte, maar dan krijg je de dubbele cijfers. Want daar is het 7 vette jaren, dan is het vrede en geen gevaar, en 7 magere jaren, hongersnood. En als die voorbij zijn, leeft Jozef nog 66 jaar en dan is hij 110. Dat staat 2 keer in de Bijbel achter elkaar, dus je kan het zo narekenen. Je hebt dezelfde verhouding, 7, 7, 66. Dat zijn de dubbele cijfers, maar het is dezelfde verhouding. Heb je dat nog? Dus ik zeg dus met groot gemak hierbij het getal 33. Of dat letterlijk ergens staat dat het 33 jaar duurt. Ik moet u zeggen, er zijn zoveel dingen die wij geloven en die staan ook niet letterlijk in de Bijbel. Ook in orthodox christendom precies hetzelfde. Staan niet letterlijk in de Bijbel. Sommige dingen daarvan zijn wel waar. Omdat ze volgen uit de vergelijking van schriftplaatsen. En zo hoort het te gaan. Dat is onderzoekt de schriften. Als het zo niet was, hoef je ook niet de schriften te onderzoeken. Dan hoef je het alleen maar te lezen. Maar zoals een goede kennis en dan wel vriend ooit van mij zei, van een hele generatie minstens ouder, onder de naam David Gwilym Jones uit Wales, inderdaad, ja. Die zei, God heeft nergens gezegd dat je de Bijbel moet lezen. Toch? Er staat nergens. Er staat dat je de schriften moet onderzoeken. Dat je op het woord Gods verstandelijk acht moet geven. Dat je het moet overdenken, dag en nacht. Dat er altijd een Bijbel naast je nacht, op je nachtkastje moest liggen. Nou nee, dan bij de koning moest het naast zijn troon. Moest er altijd een afschrift liggen van de wet enzovoort. Het staat allemaal in de Bijbel. Dat is het. Dat wil zeggen, serieus nemen onderzoeken. En wat zeg ik, dat doen we toch ook met alles wat we beschouwen als literatuur. Dat wordt gelezen en herlezen enzovoorts. Wat zei de koning nou laatst? Hoeveel keer had hij Multatuli gelezen? Nou ja, weet ik niet meer. Maar zoiets. Of dat verstandig is? Ja, daar laat ik me niet over uit. Maar toen maar. Ik vond twee keer wel voldoende. Ja, echt wel. Maar wat de Bijbel betreft, daar komt nooit een eind aan. Er zijn altijd dingen waar je overheen leest. Er zijn altijd weer dingen, denk je... Hé, hey, hoe was dat ook alweer? Er stond toch enzovoorts. En zo werkt het. En zo lees je het ook in het Nieuwe Testament enzovoorts. En zo zei de Heer het ook. Let op wat Daniël gezegd heeft. Als je dat ziet, geef er acht op, merk daarop, lees het na en kijk hoe de zaak in elkaar steekt. Zo is het. En dat is wat wij hier dan ook hopen te doen, maar dat pas weer morgenmiddag aan deze plaats.